Vanavond zijn wij in Genesis 21, waar de eerste helft van het hoofdstuk reeds vorige keer besproken is. En nu zijn we dan in vers 22, waar staat: voor het geschiedde terzelfde tijd dat Abimelech, Mitschades Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles wat gij doet, zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. En Abraham zeide: ik zal zweren. En Abraham berispte Abimelech ter oorzake van de waterput die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. Toen zeide Abimelech: ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft, en ook hebt gij het mij niet aangezegd, en ik heb er ook niet van gehoord dan heden. En Abraham nam schapen en runderen en gaf die aan Abimelech, en die beiden maakten een verbond. Doch Abraham stelde 7 ooilammeren der kudde bijzonder. Zo zeide Abimelech tot Abraham: wat zullen hier deze 7 ooilammeren die gij bijzonder gesteld hebt? En hij zeide: dat gij de 7 ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot een getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Berseba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Alzo maakten zij een verbond te Berseba. Daarna stond Abimelech op en Pichol zijn krijgsoverste, en zij keerden wederom naar het land der Filistijnen. En hij plantte een bos in Berseba en riep aldaar de naam des Heeren des Eeuwigen Gods aan. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen. Tot zover. Dat is nog eens timing. Kort. En dat is dan een merkwaardige en bovendien onbekende geschiedenis hier uit Genesis en uit het leven van Abraham. Merkwaardig, juist omdat het ook zo onbekend is. En het is zo onbekend ongetwijfeld omdat het ook een geschiedenis is die in de, nou ja, in de geschiedenis zelf eigenlijk niet zoveel betekent. Je kunt hem weglaten, de missie uit het verhaal, eigenlijk ook niks. Dat komt trouwens wel vaker voor in Genesis. Maar hier is dat helemaal het geval. Het is dus ook niet zo'n duidelijke geschiedenis, maar we zullen het vanavond dan toch over hebben. In de eerste plaats is het zo dat het gedeelte begint in vers 22 met te zeggen dat deze dingen voorts geschieden terzelfde tijd. Voorts geschieden terzelfde tijd dat Abimelech met Mitschades Pichol zijn krijgsoverste tot Abraham sprak, zeggende: God is met u en alles wat gij doet en wat er dan verder volgt. Dat wil zeggen dat dit verhaal eigenlijk staat naast het voorgaande gedeelte. Vandaar dan ook dat het in hetzelfde hoofdstuk geplaatst is en dat men hier niet een nieuw hoofdstuk is begonnen, ooit. Want het gebeurde in dezelfde tijd dus als de geboorte en het opgroeien van Isaac en het uitdrijven van Ismaël. Dat weet ik wel dat het enige jaren duurde. 5 jaar hebben we in de vorige keer gezien. En waar dan deze geschiedenis van Abimelech en Pichol enzovoort dan precies de plaats is, dat zou ik dus ook niet kunnen vertellen. Maar de uitdrukking betekent voor ons natuurlijk in elk geval dat deze beide geschiedenissen met elkaar te maken hebben. En dat is ook de reden ongetwijfeld waarom men ze ooit samen in hetzelfde hoofdstuk geplaatst heeft. Dat is niet erg makkelijk, maar het is wel gebeurd. Dus voorts geschieden terzelfde tijd. In de tijd namelijk dat Ismaël ten tonele verscheen en dat dus... Nee, dat Isaac ten tonele verscheen en dat Ismaël en Hagar werden uitgedreven. Een verhaal wat wel degelijk van belang is, omdat het later in het Nieuwe Testament, in Galaten 4 namelijk, weer wordt aangehaald vanwege de typologische betekenis. Dus het aardige dat daar precies bij staat. En dat er precies bij staat van Isaac is dit, Sarah is dit, en Ismaël en Hagar dat is dat. Kortom, het ene is een beeld van het nieuwe verbond en het andere is een beeld van het oude verbond. En als het nieuwe verbond verschijnt in de persoon van Isaac, dan wordt het oude verbond in de persoon van Ismaël uitgedreven. Dat is de verkorte verklaring van het gedeelte wat we dan vorige keer besproken hebben. Waar er nog aan toegevoegd wordt, deze geschiedenis vanaf vers 22. Het geschiedde terzelfde tijd dat Abimelech met Mitschades Pichol. Nou, die Abimelech, die kennen wij langzamerhand reeds. Zijn vader was koning, dat weet u waarschijnlijk ook nog, hè? Abimelech, ja, mijn vader is koning, betekende de naam. En we hebben gezien dat een figuur van die naam eerst voorkomt in Genesis 20 en nu ook hier in Genesis 21. En daarna hebben we ook gezien dat in Genesis 26 nog eens een keer een Abimelech voorkomt. Het zal een andere geweest zijn, maar in de praktijk maakt dat helemaal geen verschil. Het gaat om dezelfde, de man in dezelfde functie. We hebben ook vastgesteld dat de term Abimelech waarschijnlijk net zo'n term is als die van Farao of zoiets. Dat wil zeggen, iedere koning heet Abimelech. En wel, iedere koning van de Filistijnen, want daar gaat het over. Abimelech is namelijk koning der Filistijnen, met name in Gerar, maar dat is dan een van de plaatsen van de Filistijnen. En dat staat er ook steeds bij. In Genesis 26 ook, waar staat, er was honger in dat land. En daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Want het was dan de plaats waar de man Gerar was. En van Gerar hebben we gezien dat het uitdrukking is van een oponthoud, een onderbreking, een verblijfplaats, een woonplaats. Maar in ieder geval een tijdelijke plaats. En we hebben gezien ook wat Abimelech voorstelt. Want hij mag dan koning zijn der Filistijnen. In de praktijk geeft hij uitdrukking aan de wet en de heerschappij van de wet. Dat blijkt ook heel duidelijk. In de eerste plaats uit die problemen die er rond Abimelech zijn. In deze hoofdstuk, hoofdstuk 20 en 21, waarbij het in hoofdstuk 20 ging om de positie van Sara. En in hoofdstuk 21, wat we zojuist gelezen hebben, om een waterput. In principe 1. Maar later vinden we weer een Abimelech terug in Genesis 26, degene die ik net noemde. Genesis 26, waar het probleem bestaat rond waterputten, meervoud. En dat staat ook in verband met Isaac. Het gebeurde ook in de dagen van Isaac. Isaac is dan niet meer een kind van een paar jaar oud, maar al heel wat jaren ouder. Daar hebben we dus ooit nog wel eens over. En verder kennen we nog een Abimelech als priester, maar nog belangrijker is een Abimelech als zoon van Gideon. En die was dus officieel, Abimelech was dus officieel de eerste koning van Israël. Ver voor Saul en voor David. Abimelech de zoon van Gideon, namelijk, die zich tot koning laat uitroepen en die dan prompt vergeleken wordt met een doornstruik, in de Bijbel horende gelijkenis, zodat we precies weten wat Abimelech voorstelt. Namelijk het eerste heerschappij over Israël, dat is een heerschappij onder de wet. Dat is Abimelech, een type van de heerschappij van de wet. En de heerschappij van de wet wordt ook uitgebeeld in een doornstruik. Vandaar dat Mozes ooit geroepen werd in de bekende brandende braambos. Dat het ding een braambos heet, komt omdat die brandde. En dan allitereert het zo mooi in het Nederlands. Hè? Want een brandende doornstruik kan ik ook bijna niet uit mijn keeltje krijgen. Maar een brandende braambos kun je zo zeggen. Hè? Een brandende braambos is heel gemakkelijk, hè? Maar een brandende doringboom, dat is moeilijk. Daar moet je een aanloop bij nemen. Nee, dat is voor onze Zuid-Afrikaanse vrienden natuurlijk. Hè? Brandende doringboom, nou goed. Dat is, maar die doornstruik of braambos waarin Mozes geroepen werd, is inderdaad een beeld van de wet. En Mozes is dan ook de middelaar van het oude verbond. Dus ook die zaak wordt gesloten. En u weet hoe het eindigt. Uiteindelijk wordt de Heer Jezus er ook mee gekroond. Want zo is het verhaal, hè? Met de doornenkroon. Maar dat is de wet. En waar, hoe loopt het dan af? Wel aan het kruis. Het loopt af in de dood. Als men door de wet gekroond wordt, dan komt men in de dood terecht. Want de wet en de dood en de zonde, alles bij elkaar, die horen bij elkaar en hebben dezelfde uitwerking. Versterken elkaar, dat is eigenlijk de gedachte. Maar dat weten we al uit het voorgaande. En maar ik moet bijzeggen, de geschiedenis van Richter 8, waar die Abimelech, de zoon van Gideon, zich tot koning laat uitroepen, is eigenlijk het duidelijkste. Omdat uit het verband daar het duidelijkste blijkt dat Abimelech daar een beeld is. De naam Abimelech, de uitdrukking is van de heerschappij van de wet. Dat is dan hier ook zo. Die zoon van Gideon was natuurlijk geen Filistijn, dat weet ik ook wel. Maar dat doet er niet toe. Hij heette net zo en daar gaat het maar om. Daarom, dat maakt hem tot dezelfde figuur. Althans in de typologie. En hier is dat dus ook zo. Hier in Genesis 21 is dezezelfde Abimelech, maar met dezelfde naam, een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En vandaar dat het ook inderdaad in ditzelfde hoofdstuk staat. Want het blijft natuurlijk zo dat de uitdrijving van Ismaël in Genesis 21 een beeld is van het einde van de wet. Niet alleen in de fundamentele betekenis, namelijk van dat de wet beëindigd wordt door de verschijning van Christus. Dat weet je wel uit Romeinen Romeinen 10 is niet Romeinen 10, even denken hoor. Romeinen 10 vers 4, klopt wel hè. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En het einde van Ismaël is Isaac. Zo gaat het. En het einde van Abimelech is Abraham. Later ook Isaac, dat maakt niet uit. Maar dat komt op hetzelfde neer. En als Ismaël dus uitgedreven wordt in Genesis 21, dan krijgen we meteen het probleem van, en hoe zit het dan met Abimelech? Want Abimelech staat voor de wet, of de heerschappij van de wet, of Israël onder de wet. En daar is dus nu wat mee aan de hand, hetgeen wij nu dienen te bespreken. Er staat, het geschiedde terzelfde tijd dat Abimelech, samen met Pichol, een man die we alleen vermeld vinden terwijl hij hier binnenkomt, en daarna vinden we hem weer vermeld als hij weer weggaat, in vers 32. Dat was dan zijn krijgsoverste. En Pichol staat dus inderdaad dan voor de praktische uitwerking, de krijgsoverste, de man die de strijd aanvoert. Hij staat dus voor de praktische uitwerking van de wet, de wijze waarop de wet gehanteerd wordt. En hij is dan de uitdrukking van al die schriftgeleerden die in de loop der jaren de wet hebben toegepast of hebben menen te moeten toepassen op Israël. De naam Pichol is wat lastig te vertalen. Dat is met name trouwens bijna altijd zo, dat het lastig te vertalen is. Hier helemaal. Het zijn twee woorden. Pi of P is mond. En gol is alles. Kol of gol. Alles of allen. Zodat je het letterlijk vertaalt met de mond van allen. Zodat het zou kunnen betekenen dat allen spreken. En dat het hier gaat om de stem van de meerderheid. Maar dat kan, maar dat hoeft het niet te zijn, want een mond staat ook voor, staat eigenlijk voor een begrenzing, een boord, een rand, heeft te maken met de lip ook, hè, zijn rand. Daardoor, door die rand, door die omvatting, dat is een mond, een opening, komt het erbuiten. Het is dus eigenlijk ook een opening, maar tegelijkertijd ook een begrenzing, vandaar dat het ook vertaald wordt met een deel. Een afgezonderd, een speciaal gedeelte. En dan moet je het vertalen met het deel van allen. In de praktijk maakt het geen verschil, want het gaat over de wet. En die wet is het deel van allen. Die komt tot allen, in ieder geval tot heel het volk, het geheel. Maar tegelijkertijd is het dat wat tot allen gesproken is. Dus het maakt helemaal geen verschil hoe je het vertaalt. Je komt toch altijd bij hetzelfde terecht. Het gaat dus wel degelijk over wat gesproken is tot heel het volk. En het gaat dus om alles wat van heel dat volk deel uitmaakt. Dat principe wordt trouwens later ook in andere namen aangehaald. In de naam van Nicodemus kom je dat tegen. En Nicolaus, dat is nog zoiets. Het is allemaal te maken met dingen die aan het volk gebeuren. Verleider of leider van het volk of overwinnaar van het volk, of hoe die namen dan maar vertaald mogen. Het heeft altijd te maken met iets wat gebeurt met het hele volk. Dat betekent niet dat elk lid van het volk daar ook in betrokken is, maar betekent dat het volk als geheel beschouwd wordt. En via deze naam kom je dus inderdaad weer terecht bij de wet die over Israël gelegd is. Abimelech, kijk, we zeggen een beetje ruwweg in het algemeen van Abimelech staat voor de heerschappij van de wet. Dat is niet helemaal een volle waarheid, maar het staat in ieder geval voor de Heer die zijn heerschappij vestigt over Israël middels de wet. Zo zou je dat moeten zeggen. En als je het zo netjes onderverdeelt, dan is Pichol, die krijgsoverste, natuurlijk de man die de wet hanteert. Daar komt het op neer. Maar in de praktijk maakt het allemaal niks uit. Het gaat erom dat die hele situatie van Abimelech en Pichol, dat het een uitdrukking is van inderdaad slavernij onder de wet, zoals ook Ismaël in het voorgaande gedeelte dat is. En deze komen tot Abraham. Nou, als we nou toch zo bezig zijn, zouden we ons af moeten vragen waar Abraham voor staat. En dat is wel zo makkelijk. Want wie is Abraham? Ja, dat had ik willen horen, ja, precies. Ja. De vader van alle gelovigen. En inderdaad, dat is wat in het Nieuwe Testament staat. Maar dat is de vrije vertaling, de nieuwtestamentische verklarende vertaling van de naam van Abraham. Want de naam van Abraham betekent vader van volkeren, vele volkeren. Zo staat het er. Hè? Maar de gedachte die er in het Nieuwe Testament aangekoppeld wordt, is dat hij weliswaar vader is van vele volkeren, maar dat zijn wel gelovigen. Dus Abraham is de vader van alle gelovigen. Dat zijn vele volken, dat zijn grote menigten, of hoe het maar heten mag. Dat is het inderdaad, ja. En dat is zo, omdat hij niet de man is via welke de wet komt, maar hij is degene door wie de belofte komt. Abraham is immers degene die aan wie God beloften gedaan heeft. Beloften die onvoorwaardelijk waren. Hoewel dat natuurlijk niet helemaal juist is. Ja, het is juist, hoor, maar er valt nog wel het een en ander over te zeggen. Maar God koos Abraham. Abraham hoefde daar niks voor te doen. God koos Abraham uit en deed hem belofte en verzekerde hem steeds opnieuw dat hij zou doen wat hij beloofd had. En God heeft dat uiteindelijk ook gedaan. En daarom is Abraham het voorbeeld voor alle gelovigen. Want ik zei wel, het was onvoorwaardelijk. Maar ik moet er iets bij zeggen. Het was natuurlijk zo. Maar het neemt niet weg dat God Abraham verkoos wel degelijk op grond van zijn geloof. Daarna stelde God geen eisen meer. Hij heeft van tevoren ook geen eisen gesteld. Maar God koos de gelovige Abraham. En aan de gelovigen, zo zit het, aan de gelovige Abraham, eerst enkelvoud, aan de gelovige Abraham werden onvoorwaardelijk beloften gedaan. Waarna je nog altijd kunt zeggen dat God dezelfde beloften doet, onvoorwaardelijk, aan alle gelovigen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat God die belofte doet aan alle mensen op voorwaarde van, en er is het dus toch een voorwaarde, op voorwaarde van geloof. Dan heb je hetzelfde resultaat. Het is of God doet zijn belofte aan alle gelovigen, dat is juist, of God doet zijn belofte aan alle mensen op voorwaarde van geloof. Nou, dus beide manieren kun je dat zo zeggen. En zo vind je dat ook in de Bijbel terug. Want aan de ene kant wordt gezegd dat aan Abraham de belofte gedaan werden onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen, het berustte niet op enige werken van Abraham of wat dan ook. Daarom was de belofte vast, omdat het niet vast lag in Abraham, maar het lag vast in God zelf, die nou eenmaal zijn belofte gedaan had. Aan de andere kant lezen we in de Hebreeënbrief, maar geciteerd uit het Oude Testament, dat de beloften waren op een voorwaarde. Staat steeds namelijk indien. Indien. Zo gij ze mijn stemmen hoort, enzovoorts, hè. Of er staat zelfs, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Dat is heel beroerd vertaald. Heel beroerd, maar toch netjes letterlijk vertaald. Indien zij in zullen gaan in mijn rust. Uitroepteken. En indien betekent alleen op één voorwaarde. Dat is indien. En dan staat er dus, op één voorwaarde zullen ze in mijn rust ingaan. En in Hebreeën staat er ook bij wat het is. In Hebreeën 3 is dat. Hebreeën 3 en 4. Er staat ook bij wat het is. Namelijk nou, geloof. Want de ongelovigen gingen niet in Canaan in en de gelovigen wel. Want zo heb ik dan gezworen in mijn rust, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Eigenlijk moet je vertalen met zij zullen indien, en dat is dus voorwaardelijk, ingaan in mijn rust. Maar de vertalers waren daar kennelijk het spoor bijster. Daar lach ik altijd een beetje, nou niet gemeen, maar toch een beetje mee waren van, ja jammer. Jammer, maar ze waren het spoor bijster. Ze hebben het alleen toch netjes vertaald. Hè? Alleen, ik moet u zeggen, dat is ook, je komt daar ook uit zonder je toevlucht te nemen tot enige grondtekst of wat dan ook. Het staat er goed, maar je moet je realiseren dat indien wil zeggen dat aan zekere voorwaarden of voorwaarden voldaan moet worden. En welke voorwaarden dat zijn, dan staat er gewoon bij geloof. Dus of het zijn onvoorwaardelijke beloften aan gelovigen, of het zijn beloften die gedaan worden op voorwaarden van geloof. Maar dat maakt in de praktijk geen enkel verschil. Want voorwaarden zijn officieel eigenlijk voorwaarden in verband met werken. De een moet zus doen en dan zal de ander zo doen. Maar zulke voorwaarden zijn er inderdaad niet. Want de voorwaarde is eigenlijk dat men niks zal doen, want geloven is niks doen. De voorwaarde is dat men niks zal doen, maar de voorwaarde is dat men God op zijn woord zal geloven. En dat is niet wat doen. Integendeel, dat is juist niks doen en het overlaten aan hem die beloofd heeft het te zullen doen. Dat is eigenlijk het verhaal. Ik weet dat het wat moeilijk is, maar om het goed te begrijpen, of ook zelfs om het goed onder woorden te brengen. Maar zo zit het in elkaar. En Abraham is dus de man aan wie beloften gedaan werden, onvoorwaardelijk, maar ze werden hem gegeven op grond van geloof. En God is de God die daarna in de hele Bijbel Abraham tot voorbeeld stelt aan alle gelovigen. En ik zeg tot voorbeeld, ik had er kunnen zeggen tot vader, want dat is in de praktijk ook precies hetzelfde. De vader is namelijk degene van wie, of op grond van wie, of uit wie, dat is hetzelfde allemaal, uit wie men een erfenis krijgt. En men krijgt in dit geval deze erfenis uit Abraham, omdat God die erfenis aan Abraham, die bezitting dus, die zegening aan Abraham beloofd heeft, op grond van geloof. En omdat bij God geen aanneming des persoons is, betekent dat God diezelfde dingen zal geven aan een ieder die gelooft. Daardoor is Abraham de vader van alle gelovigen. Of nog anders gezegd, zo dan de gelovige wordt gezegend met de gelovige Abraham. Samen met de gelovige Abraham. En dat staat letterlijk zo in Galaten 3. Sindsdien noemt God zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want de beloften aan Abraham gedaan werden bevestigd aan Isaac. Over wie langzamerhand het verhaal ook gaat. En Jacob. En de God van Abraham, Isaac en Jacob is de God van de belofte. Het leuke is dat daar drie namen bij genoemd worden. Dat is heel leuk, want drie staat voor belofte. Dat is de betekenis van het getal. Belofte. Een belofte dat iets ooit zou komen. Dus Abraham staat voor de belofte. En Abimelech staat voor de wet. En daarmee is eigenlijk het hele verhaal gedaan. Want ik zou eigenlijk nu naar huis moeten gaan. En de rest van het huiswerk gewoon even op moeten geven. Dus niks moeilijks aan meer hoor. Echt niet. Het gaat om het principe uit de Galatenbrief. Het leuke is dan bovendien dat in die Galatenbrief zijn we naar aanleiding van Genesis 21 vers 1 tot en met 21 terechtgekomen in Galaten 4. Want daar wordt gesproken over Isaac en Ismaël en over het verhaal van drijft de dienstmaagd uit en dat soort dingen meer. Dus het eerste deel van Genesis 21 bracht ons bij Galaten 4. Het tweede deel van Genesis 21 brengt ons bij Galaten 3. En ik denk dat Paulus eerst natuurlijk het eerste gedeelte geschreven heeft naar het voorbeeld van de tweede helft van Genesis 21. En toen dacht, ach, laat ik de eerste helft van Genesis 21 ook nog eens toelichten. En zo kwamen we toch nog aan Galaten 4 terecht. Ja. Waarna hij het vervolgens bestaat om in het einde van de Galaten brief nog eens op te wijzen dat de gemeente inderdaad Israël is. Israël Gods. Bij uitzondering wordt het een keer zo genoemd voor de gelegenheid, maar zo is het nog eenmaal. Nou. En daar zegt hij ook dat het verre van hem is om te roemen anders dan in het kruis van Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Maar dat is het verhaal van Genesis 22. Het offer van Isaac. Zie je hoe het dichter bij elkaar ligt? Je komt vaak tegen hoor, zulke dingen. Dat je hoofdstukken lang uit het Oude Testament gewoon samengevat vindt in een Nieuw Testamentisch boek. Met name bij Paulus, maar ook bij Johannes. Nou, het geschiedde dus terzelfde tijd dat Abimelech met Schadenspiegel zijn krijgsoverste tot Abraham sprak. De wet spreekt tot de genade eigenlijk, of de wet spreekt tot de belofte. Tot Abraham sprak zeggende, God is met u in alles wat gij doet. Dat klopt precies dus. God is namelijk de God van Abraham, Isaac en Jacob, niet die van Mozes. Nee, zo noemt hij zich niet, hè. God is natuurlijk de God van Mozes, maar hij laat zich zo niet noemen. Hij identificeert zich met Abraham, Isaac en Jacob. En God is ook met Abraham, Isaac en Jacob. En het is Abimelech die dat dan ook vaststelt en zegt, God is met u in alles wat gij doet. En de man was een politicus. Iedereen die onder de wet leeft is dat trouwens. Je moet ook wel dan. Ja, nee, dan moet je wat mee zien te, hè? Iets mee, ja, zoiets, dan moet je ermee, hè? Iets mee rommelen. Dan moet iets, hè? Dus hij zegt, zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Wie die neef is, heb ik nog niet begrepen. Maar het gaat natuurlijk om familie in het algemeen. Dat heet dan neef in de Bijbel. In het Nieuwe Testament heb je dat ook, hè? Waren Maria en Elisabeth niet nichten, als ik het goed begrepen heb? In het zuiden des lands weet men dat meestal beter hoe het zat met Maria dan boven de rivieren, maar niet te min. Zoiets was het toch, waren nichten, dus we weten nooit hoe die familierelatie was. We weten alleen, Elisabeth was uit Levi en Maria was uit Juda. En hun beide echtgenoten zat precies hetzelfde in elkaar, dus hoe die nou neven of nichten waren, weet ik niet. Maar het zal familie geweest zijn op een of andere wijze. Misschien wel aangetrouwd, dat kan natuurlijk ook nog. We weten het niet, maar neef of nicht, dat wil gewoon zeggen, verdere familie, ergens ver weg. Dus, Abimelech zegt, zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. En de vraag is, na de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdelingen verkeert. Want de gedachte is inderdaad dat Abraham een vreemdeling is in het land waarin hij daar woont. En dat is inderdaad in het land der Filistijnen. Want daar staat het, namelijk in de buurt van Gerar. Want dat stond al in Genesis 20, vers 1. Abraham reisde vandaan naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en Sur. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. En we hebben dat dus inderdaad besproken en gezien dat dat inderdaad een uitbeelding is van leven onder de wet in het algemeen. Los van in welke tijd het dan gebeurt, maar het is het leven onder de wet. Nou. En dan, daar woont Abraham dus, want de gedachte is inderdaad dat de gelovige leeft in de wereld, te midden van een wereld die leeft volgens de eerste beginselen der wereld, en dat is volgens de Bijbel nog altijd wet. De wet natuurlijk in het bijzonder, maar ook wet in het algemeen. Zo lees je het bijvoorbeeld ook in Colossenzen 2, het eerste beginselen der wereld is de wet. Dat zijn de principes, beginselen, dat is hetzelfde, zijn de principes waarop de hele samenleving draait. Maar de gelovigen wonen te midden van die wereld en in een land dus waarin die principes gelden, terwijl een gelovige zelf uit heel andere dingen leeft. Die leeft namelijk niet uit wet en dus uit werken en dus uit eigen verdiensten, maar leeft uit de genade Gods. Dat is een fundamenteel verschil en die fundamenten, deze fundamentele dingen staan hier tegenover elkaar in de personen van Abimelech en Abraham. Het is deze Abimelech die tot Abraham zegt, het gaat met u goed, ik wil een verbond met u sluiten. Kijk, dat is ongeveer, dat mag ik natuurlijk niet vinden, dat is ongeveer hetzelfde als de jongens in Oost-Europa, die komen naar het westen, die halen die muur naar beneden, anders kunnen ze er allemaal niet door, en zeggen, het gaat jullie goed, zeggen ze tegen het westen hier, wij willen een verbond met jullie sluiten. Als ik het goed begrepen heb, tenminste. Hè? Nou ja, zoiets in elk geval. Maar in ieder geval, Abimelech komt dat aan Abraham vragen. En daar zit ook inderdaad niks verkeerds in, want Abraham zegt, ik zal zweren. Hem wordt gevraagd om een eed te zweren. En Abraham zegt, ik zal zweren. En de bedoeling is dat Abraham als vreemdeling dan inderdaad verblijft in dit land van de Filistijnen. Maar als tegen prestatie zou Abraham dan zijn weldadigheid ook bewijzen aan die Filistijnen dus, aan die lui die daar wonen, daar gaat het maar om. Dus een soort overeenkomst waarbij wet en genade, Abimelech en Abraham, waarbij wet en genade inderdaad zo'n beetje door elkaar lopen. Dat is het eigenlijk. Ik kan niet zeggen dat het hetzelfde is, maar er is een soort symbiose, een soort samenleving, een soort samenwerking. Daar kom ik als een moeilijk woord, hè? Goh. Ik weet niet eens wat het betekent, dus kun je nagaan. Nee, staat hier in mijn aantekeningen. Nou ja, nou kan die wel weer. Dus Abraham zegt, ik zal zweren. Het klopt natuurlijk, weldadigheid. Je moet even letten op het woord weldadigheid. Hè? Zo gij mij of mijn zoon, of weet je veel welk familielid, liegen zult. En dan naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij. Dus er wordt een beroep gedaan op Abrahams weldadigheid. Maar het woord weldadigheid is nogal interessant, omdat het gewoonlijk gebruikt wordt in de Bijbel voor de weldadigheden van het nieuwe verbond. Of, als u dat liever hebt, een letterlijke uitdrukking, de weldadigheden van David. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Weldadigheid namelijk is een van de synoniemen voor genade en barmhartigheid en goede tierenheid. En in het algemeen is het dan ook de aanduiding van de zegeningen van het nieuwe verbond. Nou, die weldadigheid zou overal weer uitgewisseld moeten worden, waarbij de weldadigheid van Abraham ook komt tot deze Filistijnen in wier land hij verkeert. En dat is een principe wat we de hele Bijbelse geschiedenis doorvinden, namelijk dat de zegeningen die de gelovigen hebben ontvangen, op grond van geloof uiteraard, dat die zegeningen ook terechtkomen bij de natuurlijke oude mens. Dat is een tamelijk problematisch gegeven, tot in onze dagen aan toe. Maar niettemin is het altijd zo geweest. Als je nou neemt de oud-testamentische geschiedenis van Israël, dan moet het duidelijk zijn dat het daarbij gaat om het zogenaamd natuurlijke Israël, zo heet dat, het natuurlijke volk, levend onder de wet, wat overigens helemaal niet in staat was om die wet te houden, maar wat niettemin door de Heer gezegend werd, maar altijd op basis van de aanwezigheid van het gelovig overblijfsel in Israël. Er waren altijd gelovigen in Israël, dus zegende de Heer Israël ook. Dat is de normale gang van zaken geweest. En het probleem is dat wij er dikwijls moeite mee hebben om die dingen uit elkaar te houden en het gelovig overblijfsel uit Israël te verwarren met het hele volk. En andersom. En dat is precies hetzelfde probleem als wat we in het Nieuwe Testament hebben in Romeinen 9. Als gevraagd wordt, hoe zit het dan met Gods belofte? Komt er nou wel of niet wat van terecht? En dan zegt Paulus, ja, er komt er wat van terecht. Maar de beloften zijn gedaan aan Israël. Maar de vraag is maar, wat is Israël? Je kunt vragen, komen die beloften wel goed terecht? Paulus zegt, ja, natuurlijk, worden gegeven aan Israël. Ja, maar de vraag is niet of God het wel goed doet. Of hij die zegeningen wel geeft. Maar de vraag is, wie zijn eigenlijk die lui aan wie hij die zegeningen geeft? Dus Israël zeggen wij dan. Dan zegt Paulus, ja, kan wel wezen, maar wat is dat dan? Want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze alle erfgenamen. Want, er staat, ik citeer nog uit het hoofd uit Romeinen 9. Want, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, staat er in Genesis. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Met andere woorden, waar een belofte aan Israël, dat wordt geacht Abraham zaad te zijn, maar toch blijkt er Abraham zaad te zijn wat niet erfgenaam is van de belofte, zoals bijvoorbeeld Ismaël. Want Isaac was het zaad, het beloofde zaad, en Ismaël was het niet. Dat wil zeggen, als we praten over Israël, dienen wij te bedenken dat God weliswaar zegening aan Israël beloofd heeft, maar dan toch echt uitsluitend aan de gelovigen binnen Israël en niet aan de ongelovigen. Maar het blijft zo dat als God zegeningen geeft aan het gelovige overblijfsel binnen Israël, dan wordt daardoor mede heel het natuurlijke volk gezegend. We hebben dat al een keer eerder gezien in Genesis, het is leuk om er even op terug te komen. Er zat hem in het verhaal van Abraham, die bidt voor Sodom, heel letterlijk, tot de Heer, want die is toch bij hem, kan hij mooi doen. En dan zegt hij, maar als er nou 50 rechtvaardigen zijn in Sodom, zegt de Heer, zal ik de stad niet verwoesten. Waarom niet? Terwille van die 50. Mag dan een minderheid zijn, maar dat is dan het gelovige overblijfsel. En heel Sodom leeft dan uit die zegeningen. Zie? En we hebben in de tijd gezien dat Sodom in elk geval ook een beeld is van de heerschappij van de wet. Het leven onder de wet in elk geval. Het leven daarmee trouwens ook onder de heerschappij van de zonde, meer speciaal. Want daar ligt dan wat meer nadruk op. Maar de gedachte is dus precies hetzelfde. Heel Sodom zou gezegend worden op basis van die 50 rechtvaardigen. Nou ja, er waren er geen 50 en uiteindelijk bleek het overblijfsel zo gering dat God gewoon het overblijfsel er ook maar even uitzet en dan gewoon zijn oordeel over de stad brengt enzovoorts. En Lot blijkt dan op een of andere wijze de stamvader van de gemeente te zijn. Op een hele vreemde manier, maar daar hebben we het allemaal over gehad. Dat hoef ik niet meer uit te leggen. Maar het principe blijft gelijk. Het is hetzelfde principe als van Lot, die woont in Sodom, dat we hier tegenkomen. Van Abraham, die woont in het land van de Filistijnen, in het land van Abimelech. En er is een verbond mee. En de gedachte daarbij is dat de zegeningen van Abraham dus ook terechtkomen bij zijn omgeving in het land waar in het midden waarvan hij woont. En toch blijven het verschillende dingen. Een tijdelijke aangelegenheid, maar het blijven verschillende dingen. Ja, ja, dat is net zoiets. Ja, dat is een algemeen geldend principe. Dat God de gelovigen zegent. Dat levert in de praktijk fundamentele problemen op. Want als je zegt, God zegent alleen de gelovigen en niet de ongelovigen. Dan is de vraag, maar wat nou als die ongelovigen en die gelovigen een verbond met elkaar hebben? 1 Korinthe 7, ze zijn bijvoorbeeld met elkaar getrouwd. Om maar eens wat te noemen. Wat dan? Nou, dan gaat de zegen voor de gelovigen voor het niet zegenen van de ongelovigen. En dat betekent dan in de praktijk dat de ongelovige gezegend wordt vanwege zijn verbond, zijn overeenkomst met de gelovigen. En dat is weer een belangrijke waarheid, die brandt me eigenlijk altijd op de lippen, die komt ook altijd weer boven. Die noem ik dus nou ook maar weer even. Er zijn twee verschillende manieren om de bijzonderheden van onze tegenwoordige bedeling te beschrijven. De ene is, en dat is de enige echte goede, dat blijf ik keihard volhouden. Nee, keihard, glashard. Dat is een beetje doorzichtig. Net een beetje doorzichtig is dat. Hè? Nou, het is hetzelfde spul, hè? Dus is het ook niet silicium of zoiets? Weet je veel. Er zit ook een eind over, hoor. Nou ja, maar ik blijf het dus steenhard volhouden. Dat is dit. Dat de Heer was in de wereld. De wereld heeft hem niet gekend, zijn hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem wel aangenomen heeft, hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Het resultaat is dan, komt er dan een koninkrijk of niet? Het antwoord is jawel, maar aangezien de zijnen en de wereld het niet willen, komt er dus in de wereld en bij de zijnen geen koninkrijk. Waar dan wel? Blijft van één mogelijkheid over, als het niet op aarde is, dan dus in de hemel. En zo is het ook. De koning, de Heer, heeft zich dus teruggetrokken in de hemel. En de gedachte is dat elke gelovige deel heeft gekregen aan het hemelsburgerschap van Christus. En dus zijn alle gelovigen gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En nog één vraag extra daarbij is, en is Christus verheerlijkt in de hemel? En het antwoord is, jawel, daarom kennen wij ook het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is het evangelie der heerlijkheid van Christus. Wij zijn namelijk met Christus verbonden en Christus is verheerlijkt in de hemel, dus hebben wij deel aan zijn hemelse heerlijkheid. Dat kun je niet zien. Nee, maar daar is toch hemelse heerlijkheid voor. Daar kan niks mee fout wezen. En wij zien dat ook, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wij zien op, zelfde Hebreeënbrief, wij zien op Jezus die, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, enzovoorts, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Heb je hem nog een keer. Nou, dat is de goede redenering. De andere redenering hoor ik veel te vaak. Ik hoor nooit zoveel, maar en als ik dit wel hoor, dan is het dus een heel slecht teken, denk ik altijd. De andere redenering is deze, dat wij zijn in Christus, wij zijn verbonden met Christus, maar wij zijn nog op de aarde en wij leven nog in een vernederd lichaam. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. En aangezien dat zo is en Christus in ons is, is Christus dus ook vernederd. En lijdt hij nog steeds, want wij lijden toch als gelovigen hier op aarde en Christus is in ons, dan lijdt hij toch met ons mee. Dus kennen wij dan prompt een vernederde en lijdende Christus. En dat is een onbijbelse redenering. Volstrekt onbijbels, want je vindt daar geen enkele bevestiging van in de schriften, integendeel. Maar bovendien is het fundamenteel onjuist, en daar kom ik nou op via deze teksten. Het blijkt namelijk dat niet de lage, de vernederde positie, de positie van de mens als zondaar doorslaggevend is of normerend is, maar integendeel de positie van de gelovige, van zegeningen, van de genade, dat is doorslaggevend. Lot in Sodom, oké, dan wordt heel Sodom daarmee gezegend. Jozef in Egypte, dan wordt heel Egypte gezegend. Abraham in het land der Filistijnen bij Abimelech, dan worden alle Filistijnen daarmee gezegend. Dat is het verhaal. En is de gelovige getrouwd met de ongelovige, dan wordt de ongelovige geheiligd in en dus gezegend met de gelovige. Zo zit dat. Dat gaat voor. Dat je dat God zijn werk en zijn beloften liet tegenhouden door de ongelovigen. Waar zei het toch? Absoluut niet. Dan zou de duivel ineens erg veel macht krijgen als dat zo was. Maar zo is het juist niet. Het is als andersom. Bovendien, aangezien alle zegeningen altijd uit genade zijn, kan het dus toch wel gebeuren dat zelfs een ongelovige daar op een of andere wijze, al zij het dan ook tijdelijk, deel aan krijgt. Dus dat gaat genade. Als het echt alleen maar was op grond van werken, als het echt zo was, dan zou het niet eens kunnen, in principe. Want wie het dan niet verdiend heeft, mag het ook echt niet hebben. Maar het is toch niet, het is voor ons ook uit genade, voor ons als gelovigen. Wel, dat is ook niks mis als een ongelovige daar ook de vruchten van plukt. Hoe tijdelijk dan ook, want dat het tijdelijk is, dat moet dan ook een duidelijke zaak zijn.
Daaruit kun je afleiden dat hoe dat hier heeft van God tot verkeering leidt.
Dat doet hij ook, ja. Dat staat er ook, ja. Ja, dat is in, dat moet, hoe dat nou precies staat, dat staat in Romeinen 3, 1, 2. Romeinen 2... Nou, en het, ja, het is, dat is een beschrijving van onze bedeling, zoals we die ook bij Petrus trouwens vinden, maar niet allemaal tegelijk. Hè. Even Romeinen 2 is dat, waar staat dat de mens het oordeel Gods niet zal ontvlieden. En dan vers 4 van Romeinen 2. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid, heb je hem? De rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Zo is het maar net. Gods goede tierenheid gaat inderdaad zo ver dat de mens juist daardoor de gelegenheid krijgt om zich ook zelfs na lange tijd van ongeloof alsnog te bekeren. Dat wil zeggen alsnog de Heer als verlosser te aanvaarden. Dat is eigenlijk de gedachte. Hè? Zo ver strekt dat. En het is natuurlijk dezelfde gedachte als, het staat er trouwens bij, 2 Petrus 3 vers 15 hebben ze erbij gedrukt. Dat moet kloppen. Waar staat ach, de langmoedigheid Gods, of zoiets. Voor zaligheid. Hè? Nee, er staat, nee, God vertraagt de belofte niet, dat is wat er staat. God vertraagt de belofte niet gelijk sommigen de traagheid achten. Maar de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen, of zoiets. Even zien. Dat ze allen tot bekering komen, ja. Dat is 2 Petrus 3 vers 9. Waar dat staat. En die andere was 2 Petrus 3 vers 15. Ach, de langmoedigheid onze Heer voor zaligheid. De gedachte is daarbij dat men van God de ruimte krijgt om alsnog zich tot hem te wenden. En dus de goede tierenheid Gods leidt een mens tot bekering, zo heet het hier dan. Ja. Maar de gedachte is dan dus dat de wereld en ook Israël en ook zij die onder de wet leven de zegeningen ontvangen, of deel in de zegeningen van de gelovigen. Dat is niet de normale gang van zaken, maar of niet de ideale, fundamenteel of principiële gang van zaken, maar zo gebeurt het in de praktijk wel. Ik vind het trouwens ook een heel leuke, want nou moet je eens opletten, hè. Nou ben ik een gelovige, en nou krijgen we het verhaal van, want dan gooien we het in de groep, dan moeten we vanavond discussiëren over de vraag, mag een gelovige naar de kroeg? Dat is wat anders dan van gaat hij ook inderdaad, anders kon hij gewoon die vinger opsteken en dan hadden we dat weer geregeld. Maar, hè? Die discussies hebben we hier ook wel eens gehad, hè? Nee, in de pauze. Dat was vlak na carnaval, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar mag een gelovige naar de kroeg? En dan is het antwoord, nou waarom niet? Omdat de Heer daar niet is, krijg je dan als antwoord. Wat een onzin, als de Heer in mij is en ik ga naar de kroeg, is de Heer in de kroeg. Oh ja? Zou jij daar de Heer dan willen brengen? Nee, maar de Heer heeft beloofd met mij mee te zullen gaan. Dus dat is gauw klaar. Ik bedoel, dat is helemaal niet aan de orde. Bovendien, ik heb nog een strikvraag altijd in dat verband, want dan kun je altijd nog zeggen dat in het boek van de EBS, nee, van de Brandpunt Bijbelschool, de BBS staat, dat God overal is, is alom tegenwoordig. En daar staat het in de smoewe aanwezen. Dat als God alom tegenwoordig is, is hij dan ook in de kroeg of niet? Ik heb er nog een paar, maar die durf ik niet te noemen. Ja, weet ik wel. Dat is natuurlijk de algemeen kerkelijke lering. Dat schrijven ze van elkaar over. Het is niet eens waar hoor. Het is niet waar dat God overal is. Nee, weet je wat nut voor zulke boeken is? Je krijgt meteen alle bewijsteksten. Die hoef je dan maar na te gaan. En als die niet kloppen, weet je dat dus helemaal niet klopt. Dat is makkelijk genoeg. Ze standaard werken. Waar staat dat God overal is? Nou, precies in die psalm die wij vroeger moesten leren op school. Op bergen en in dalen. Dat zijn precies twee plaatsen in Nederland, denk ik altijd. Maar ja. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Jawel, maar dan de volgende zin, want daar staat het pas echt. Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God. En dat is ook wat die psalm zegt. Ik weet niet eens welke psalm het is, weet ik niet zo uit het hoofd. Maar daar staat niet dat God overal is. Er staat, waar ik ook ben, daar is God ook. Heb je hem? 139. 139, is toch een concordantie in de zaal. Psalm 139, ik vind het altijd heel mooi hoor. Die... Inderdaad, dat is hem. Dat Daar staat in vers 7. Nee, ik moet eigenlijk gewoon vooraan beginnen. Daar staat een beetje meteen dat, wat het waard is. Hè? Daar staat op Psalm van David voor de open zangmeester. Ik zou zeggen, dan moet hij aan de andere kant van de gang wezen. Opperzangmeester, komen ze erop. Markeert nogal dat de salarisschaal er ook nog bij staat. Maar goed, opperzangmeester, vooruit. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren en gij zet uw hand op mij. Wat staat er dus? Dus op Psalm van David staat dus dat God David door en door, langs alle kanten, van binnen en van buiten, overal alom kent. Dus God is alom tegenwoordig bij David. Hè? Ja, en dan staat er in vers 7... Waar zou ik heen gaan voor uw geest en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugel des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. Er staat niet dat God daar is. Er staat als dat als David, dan is dus God daar ook. En wie is David? Dat is uiteraard gewoon de Heer Jezus, hoor. Ja, dat is de Messias. Of moet ik Handelingen 2 ernaast lezen? Alzo David een profeet was, heeft hij dit gesproken over de zoon die volgens de belofte uit zijn lenden zou voortkomen, enzovoorts. Nou, moet wel duidelijk zijn. Maar de gedachte is dat overal waar de Heer Jezus zou gaan, daar zou God, zijn hemelse Vader, met hem zijn. Maar aangezien bij God geen aanneming des persoons is, geldt dit dus voor alle gelovigen. Voor allen die uit het geloof van Jezus zijn. Om de Nieuw-Testamentische tekst eens aan te halen. En dat betekent dus dat overal waar de gelovige is of gaat, daar is God met hem. Dat zei de Heer trouwens ook nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij zei tot zijn discipelen: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Daarna hoef je het niet meer te zeggen, zeg ik er altijd bij. Want in de toekomende eeuw heeft deze uitspraak verder geen enkele zin meer. Nou, dat is vanzelfsprekend namelijk. Maar de Heer zegt ook: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. Zo is dat. Nou, daar gaat het om. De Heer is overal waar wij zijn. Omdat hij in ons is, omdat wij in hem zijn, enzovoorts. En waar wij ook heen gaan. Je zal zeggen, nee, ja, maar dan hoef je niet naar de kroeg. Nee, maar hier staat zelfs, dan ging ik ook zelfs naar de hel. Nou ja, de dodenreis, Sheol, of hoe dat maar heten mag. He, dat is heel wat erger dan de kroeg. Nee, als ik moest kiezen. Als ik moest kiezen. Want daar hebben ze geen bier. Dat is zoals het lied zegt, dat is nog niet zo erg. Als een café zonder bier, zo was het toch? Nou kan nu weer, ik geloof dat ik deze band maar moet censureren. Of ik moet er meer geld voor vragen. Met nader inzien allebei waarschijnlijk. Is censuursticker opplakken. He, dan kun je er meer geld voor vragen, weet je toch, hè?
Ja.
Nou goed. Nee, maar zo zit dat gewoon. Maar de grondgedachte is dat waar de gelovigen zijn, daar is de Heer met hen. En waar de Heer die gelovigen zegent en er iets van die zegening uitloopt naar de omgeving, ja, nou heeft die omgeving daar deel aan. Zo zit dat gewoon. En zo is het met Israël. Zo is Israël de oudste mensen geschiedenis doorgekomen. Ze is er doorgekomen omdat er gelovigen waren in Israël. Als ze er niet waren, dan stuurde God ze in ballingschap. Zo ging dat toch. En zo is het tot vandaag aan de dag. Waarom bestaat deze wereld nog steeds? Omdat er in de wereld een gelovig overblijfsel is. En terwille van het overblijfsel, zijn in dit geval wij dus, wordt de wereld nog gespaard. Dat is het hele verhaal. Dan heb je een bredere toepassing van het verhaal. En zo domineert de hele schepping geworden. Dat is het ook, hoor. Maar die wordt gespaard terwille van die enkele rechtvaardigen die er zijn. Nou, dat is altijd de gedachte en dat vind je hier dus ook. Hier komt Abraham in het land der Filistijnen. En inderdaad, er is een vaste overeenkomst met de Filistijnen. Zij worden gezegend door Abraham. Maar er is natuurlijk niks bijzonders aan trouwens. Want er staat ook in het vers. Ik ben er net wat overheen gegaan. Maar nu we zover zijn, kan ik het makkelijk vertellen. Abimelech zegt nou tot Abraham. God is met u in alles wat gij doet. En dan zo zweer nu hier bij God. Zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Na de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij. Met andere woorden, Abimelech zegt. Je kunt hier wonen, Abraham. Maar dan moet ik wel deel hebben aan je zegeningen. En zo is het ook. God zegent die wereld. Waarom? Omdat die wereld huisvesting biedt aan de geloven. Die wonen erin. En dus wordt de wereld daardoor gezegend. Dat is de enige reden waarom de wereld gezegend wordt.
Dus als dat het kruid regen krijgt, het onkruid krijgt het even
goed? Het onkruid krijgt het net zo goed, ja. Dat krijg je ook trouwens. In het Nieuwe Testament wordt dat ook aangehaald natuurlijk. Maar zo gaat dat, ja. Dus Abraham zegt, ik zal zweren. En zo zien we de merkwaardige situatie van Filistijnen en Israëlieten. Nou ja, Israëlieten. Maar goed, het is allemaal nog een beetje erg vroeg, hè, van die Filistijnen en de Israëlieten. Maar niettemin, je ziet daar inderdaad een soort van samenleving. Maar ze worden allemaal gezegend door de God van Abraham. En zo ligt de situatie dus. Abraham zegt dan ook, ik zal zweren. Dat doe ik. Hij had eigenlijk moeten zeggen, maar dat wist hij nog niet. Zo waarlijk helpen mijn God almachtig. Want dat hoor je dan te zeggen als je een eed zweert. Dat weet je toch, hè? Ja. En als je dat niet wil zeggen, moet je zeggen, ik beloof het. Of dat beloof ik, dat beloof ik. Ja. Dan moet je even twee vingers opsteken, zo, hè? Ja. Ah, zo. Raar is dat, hè? Ja. Nou. Ik zal zweren. En Abraham berispte. Dan krijgen ze, hij zegt, oké, verbond. Maar nou er een verbond is, worden even wat dingen rechtgezet. Meteen. Want Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput. Meteen een handelsoorlog. Ter oorzake van een waterput die Abimelech's knechten met geweld genomen hadden. Dat wil zeggen, dat was een put die Abraham gegraven had. En een put is inderdaad een bron van water en daarmee van leven. En eigenlijk is de put dan ook een beeld van het woord van God. Vanwege het water wat eruit voortkomt. Dit Abraham gegraven. Maar Abimelech's knechten hadden die put op Abraham veroverd. Met geweld staat er. En toen zei Abimelech, ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft. Wie dit geflikt heeft of iets dergelijks. Ik wist er niet van. En ook hebt gij het mij niet aangezegd. En ik heb er ook niet van gehoord dan heden. Waaruit je dan maar beziet. Dat Abraham het gewoon maar heeft laten gebeuren. Heeft me zo geladen van huis die put hebben. Put. Daar hadden ze nogal eens oneenigheid over. Want later in de geschiedenis van Genesis 26 krijgen we weer het probleem van de waterputten. Maar dan komt het altijd over hetzelfde gaat. Dat water is namelijk een beeld van. Van leven en meer speciaal van het woord van God. En hier blijkt dat de ongelovigen, want daar komt het eigenlijk op neer, zich meester hebben gemaakt van deze bron van leven, terwijl het eigenlijk thuis hoorde bij de gelovigen. En zo is het gegaan met de geschiedenis van Israël. Het is altijd het eenvoudige voorbeeld. God had gesproken tot Abraham, Isaac en Jacob. Maar wat gesproken was, kwam terecht bij de erfgenamen. Dat was het volk Israël. En eigenlijk moet je zeggen, Israël heeft zich met geweld meester gemaakt van dat woord. Van die put dus, van die bron, van water enzovoorts. Maar het had er geen recht op. Het zou er recht op gehad hebben als het gelovig geweest was. Maar dat was Israël niet. En zo vind je de situatie dat het woord des levens, het levende woord Gods of weet het, de woorden des levens, terecht waren gekomen bij hen die er helemaal geen aanspraak op konden maken. En zij claimden dus beloften die God gedaan had, terwijl ze in wezen helemaal niet aan hen gedaan waren. Weet je wel, dan heb je Israël en Israël zegt, maar God heeft beloften gedaan aan Israël. Maar God zegt, ja ik kan wel zijn, maar ik heb ook bepaald wat dat is, Israël. En dat zijn jullie niet. Dat zijn alleen namelijk gelovigen. En zo vind je dat een ongelovig Israël het woord Gods hanteert, zijn woorden van leven. Maar men heeft zich die woorden ten onrechte toegeëigend. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Want het blijft nog steeds zo dat het woord Gods, en dat is eigenlijk die bron. Omdat het beloften aan Abraham bevat. Hè, dat het woord Gods terecht is gekomen in de handen van de goddelozen, zou ik moeten zeggen. Van ongelovigen die daarmee omgaan en zich het hebben toegeëigend en die het wel degelijk als bron van leven beschouwen, maar dat leven komt hen niet toe. Daar wordt weliswaar geen ruzie over gemaakt, maar als je erover gaat praten over hoe het werkelijk zit, en dat gebeurde hier. Abraham zegt dat Abraham de Heer zegent u, maar ik wil ook een beetje daarvan mee profiteren. Zegt Abraham, nou dat doe je al lang. Want je hebt voor mij die put geconfiskeerd. Genaast. Dan wel. Oh, gejat mag natuurlijk ook. Want het is een beetje. Je dat ja, mag. Gejat. Dus ja. Dus Abraham berispte Abimelech ter oorzake van de waterput die Abimelech's knechten met geweld genomen hadden. Toen zei Abimelech, daar heb ik geen weet van gehad. Nee, dat klopt ook. Maar degenen die onder de wet hebben, die onder de wet leven, hebben daar ook geen weet van. Het probleem is dat zij die onder de wet leven, die het woord zich toe-eigenen, dat die ook helemaal niet weten waar het eigenlijk over gaat. Dus ze komen er niet achter ook. Dat is altijd het geheim van de Bijbel, weet u wel. Dat is het verhaal van Jesaja 28. Daar kom ik eens in de 14 dagen minstens terecht. Jesaja 28. Aan wie zou ik dan de wijsheid leren, zegt God. Vers 9. Aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Wie komt die bron toe? En wie moet er wat met het water des levens? En dan staat er meteen, de gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Dan ben je toch weer bij Isaac en Ismaël in die spening terecht. Aardig hoor. Ja. Maar dan staat er, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dat is zoals Israël met de wet omspringt. En het is helemaal geen leven voor hen. Integendeel, het is zelfs een bediening van dood. Want gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Inmiddels ben ik dan trouwens in vers 13. Dat is een bediening des doods, want er staat, het is zo op dat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Dat is ook precies wat uiteindelijk met de Filistijnen gebeurde. En eventueel nog gebeuren zal in de toekomst. En het is ook precies wat met de natuurlijke Israël gebeurt. Het is precies hetzelfde. Leuk hè? Hebt u wel eens over nagedacht? De Filistijnen hebben vijf steden. Maar die vijf zijn in de Bijbel dikwijls de aanduiding van de wet. Niet in de zin van dat God gesproken heeft, maar in de zin van dat in de wet inderdaad de genade verborgen ligt en dat het over geestelijke dingen gaat. En zo vind je vijf koningen van de Filistijnen, maar eigenlijk is het hetzelfde als de vijf mannen van de Samaritaanse vrouw en de vijf zalen van Bethesda. Het is namelijk een uitbeelding van de vijf boeken van Mozes, de wet dus in het algemeen. En dat zijn er weer vijf, omdat daar inderdaad het nieuwe verbond en de genade achter ligt. Maar niettemin, de steden der Filistijnen, dus het land van de Filistijnen, was onderverdeeld in vijf steden. Stadstaten heet zoiets, met een aardig woord, dus stadstaten. Nou, maar het is een uitbeelding van Israël zelf, levend onder het oude verbond. Vandaar dat je later ook het probleem krijgt van David en Saul enzovoorts, van Saul en David, die in hun dagen een uitbeelding zijn van de eerste komst van Christus in elk geval. Ik kan het niet helemaal precies vertellen, nou dat is te lastig. Maar in ieder geval een uitbeelding van de eerste komst van Christus. En dus eigenlijk van het aanbreken van het nieuwe verbond. En van hoe dat tot stand zou komen. De grote tegenstanders zijn wordt gevormd door de Filistijnen. Die verslagen moeten worden. En dat is heus een uitbeelding van de wet. Daar ben je niet helemaal mee, want het gaat iets verder. Het gaat nou verder naar de eerste beginselen der wereld in het algemeen. Maar het is in de eerste plaats het leven onder wet en onder werken. Dat is de grote tegenstander. En dat is dus eigenlijk hier ook zo. Maar hier in Genesis wordt daar dan nog een overeenkomst mee gesloten. En leeft het samen op. En leven de Filistijnen uit de zegeningen van Abraham. Dat blijft dus ook nog een poosje zo. Maar in elk geval, Abimelech zegt, ik heb het niet geweten wie dit stuk gedaan, en ook gedaan heeft, en ook hebt gij het mij niet aangezegd, en ik heb er ook niet van gehoord dan heden. Dat klopt, want zij die onder de wet leven hebben geen idee van het leven uit de genade, hebben geen idee van de belofte van Abraham enzovoorts. En als je bij hen, die mensen praat over het verbond, denken ze alleen maar aan het Mosaïsch verbond en dus aan de wet. Ze zeggen van niet, maar in de praktijk is het wel degelijk zo. Want ze kennen die genade niet, ze weten niet wat geloof is. En in de praktijk is het zo, ik weet dat het is generaliserend, en er zijn mensen die zich aan elke vorm van generalisering stoten. Maar niettemin is het ook echt een Bijbelse gedachte. Daar waar men onder de wet leeft, daar verliest men alle respect voor het woord van God. Omdat het woord van God inderdaad niet spreekt over wet, maar over genade. En zelfs de wet in het woord van God is een illustratie van en spreekt dus over genade. Maar dat ziet men niet meer. Dan blijft alleen gebod op gebod. Alleen de oppervlakte van de Bijbel. Alleen de buitenkant, waar de werkelijke zin en inhoud ervan, begrijpt men helemaal niet. Nou, daar moet ik het eerst bij laten, want het is inmiddels tijd voor de pauze. We gaan nog even terug naar Genesis 21. Waar we dan terecht zijn gekomen bij vers 27, waar Abraham nam schapen en runderen en gaf die aan Abimelech, en die beiden maakten een verbond. Die schapen en runderen, dat gaat altijd zo. Als een verbond gesloten wordt, dan wordt er vee uitgewisseld, verwisseld van eigenaar. Ik weet niet, maar in ieder geval is de uitdrukking van dat inderdaad zegeningen van Abraham naar Abimelech gaan. Daar werd om gevraagd. En Abraham zweert daarbij en geeft er ook gestalte aan door ook letterlijk schapen en runderen te geven. Dus een soort betaling dus eigenlijk voordat hij in het land mag wonen. Zo zit het ongeveer. En daarachter zit natuurlijk de gedachte dat gelovigen die leven in de wereld ook inderdaad lichamelijk van die wereld deel uitmaken. Dat wil zeggen hun dier, hun beest. Dat is gewoon die oudwendige mens waar je knijpen kunt, weet je niet. Dat beest, die oude mens, die is inderdaad in deze wereld. Ja, dat hoort in het land der Filistijnen thuis. Het is trouwens heel interessant te zien dat Israël, het volk Gods eigenlijk, officieel woont in het land Palestina. Wat betekent dat het land is van de Filistijnen. Het natuurlijke volk is eigenlijk een volk van Filistijnen. Er was over nagedacht, heel interessant. De Filistijnen wil zeggen dat zwervers zijn. Dat betekent het woord ongeveer, hè. Het zwervers zijn. Zoals lied zegt, oh, didn't you ramble? Maar dat kent u waarschijnlijk niet. Dat is mijn repertoirekennis, is dat, hè? Oh, didn't he ramble? Till the butcher stuck him down, is de volgende regel. Maar goed. Maar Filistijnen wil zeggen zwervers, maar als ik u had gevraagd, noem eens een volk van zwervers, dan had u waarschijnlijk toch niet Filistijnen gezegd, maar Israël. Ja, nou, dat is het nou juist, hè? Daar is een nauwe verwantschap tussen. Op deze manier. Nou, hoe dan ook, Abraham geeft vee aan Abimelech. Dat is een beeld van de gelovigen die wat hun oude mens betreft in de wereld thuis horen. En wat betreft de Israëlieten, zij zijn van nature, maken ze deel van Israël levend onder de wet. Maar de beloften komen tot hen, niet via de wet, maar via Abraham en dus via de belofte. Daar gaat het om, dus uit genade. Goed, Abraham gaf schapen en runderen, ze worden niet geteld, er wordt verder ook geen nadruk opgelegd. Schapen en runderen in het algemeen. Maar daarbij staat, doch Abraham stelde 7 ooilammeren der kudde bijzonder. En bijzonder betekent gewoon apart. Erbij, bijzonder. Het woord klopt precies. Erbij, maar zonder. En zonder wil zeggen apart. Dus naast die schapen en runderen werden apart 7 ooilammeren neergezet. En toen zei dus Abimelech tot Abraham, wat zullen hier deze 7 ooilammeren die gij bijzonder gesteld hebt? En hij zeide, dat gij de 7 ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Zodat deze 7 ooilammeren heel persoonlijke gaven zijn aan Abimelech. Maar dan moet er wel even vastgesteld worden, want daar gaat het om, moet even vastgesteld worden dat deze put, waar ze dan nog even los wat oneenigheid over hadden, deze put inderdaad een put is van Abraham. Zo wordt de zaak terug geregeld. En die put, nogmaals, is inderdaad de uitbeelding van de bron van leven. En meer in het algemeen, van het woord van God. En dat komt inderdaad uit Abraham, uit genade, uit geloof en hoe dat allemaal maar heten mag. Daarom noemde men die plaats Beersheba. Beersheba, Beersheba zeggen ze tegenwoordig, geloof ik. En Beersheba wordt geacht ongeveer het zuidelijkste puntje van Canaan, Palestina of hoe het maar heet te zijn. Dat weet je wel, dat is van Dan tot Beersheba. En Dan is het uiterste noorden en Beersheba is het uiterste zuiden. En dat het zuiden is, dat klopt ook, want er stond al in Genesis 20 vers 1, Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden. Negev staat er, met de Negev. Land van het zuiden. En woonde tussen Kades en Sur en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Nou goed, en in die buurt is dan ook die bron die Abraham gegraven had. En de naam is tot in onze dagen bewaard gebleven, van diezelfde plek. Dus dat toch wel een beetje van belang is. Daarom noemden we die plaats Beersheba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Dat is dus een toelichting op de betekenis van de naam, want Ber is gewoon de bron. En Sheba is eedzwering. Het zweren van een eed. Omdat die beiden daar gezworen hadden. Het blijft bovendien zo dat Sheba ook iets te maken heeft met Sheba en daarna met Sabbat. Want eedzwering en rust en de Sabbat zijn begrippen die allemaal bij elkaar horen. En uiteindelijk een verwijzing zijn naar de uiteindelijke rust, uiteindelijke nieuwe verbond in het koninkrijk van de Messias en van de zoon van Abraham, de zoon van David. Maar goed, dat terzijde, het gaat hier gewoon om eedzwering. Er was een eed gezworen, het wordt nog eens een keer bevestigd in vers 32. Alzo maakte zij een verbond te Beersheba. En daar dankt de plaats dan ook zijn naam aan. Wat die eedzwering en het sluiten van het verbond betreft, moet natuurlijk opmerken dat eedzwering in het Nieuwe Testament nog wordt aangehaald. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar eedzwering die in het verleden gebeurd is. En dan blijkt dat die eedzwering altijd te maken heeft met het nieuwe verbond zelf. De sfeer van de eed wil zeggen dat beloofd is. Ja, dat beloofd is dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude, dat overigens nog steeds niet was aangebroken. Maar dat heeft er niks mee te maken natuurlijk. Er was een eed gezworen. Ik heb inmiddels Hebreeën 6 voor me liggen. Waar staat in vers 13, Hebreeën 6 vers 13, als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Ik weet natuurlijk, dat is niet de belofte van Abraham en Abimelech, maar het is de belofte van de Heer en Abraham. Die zegt, die zweert en zegt, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Dat betekent gewoon, ik zal u zeer zegenen en ik zal u zeer vermenigvuldigen. Maar het wordt aan Abraham in genade gegeven, deze zegening. En het is diezelfde Abraham die hetzelfde herhaalt en die eed zweert aan Abimelech. En eigenlijk dezelfde uitspraak doet zoals hij het zelf ontvangen had om niet. Zo gaf hij het weer om niet, om eens een andere schriftplaats te parafraseren. Maar de eedzwering van Abraham aan Abimelech is eigenlijk dezelfde als die van de Heer aan Abraham. Het is namelijk een eedzwering met betrekking tot toekomstige beloften. En die beloften worden gegeven vanuit de genade. En het blijkt dan bovendien dat er nog meer over staat hier. Er staat namelijk in vers 15. En alzo, langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging, dat is een eedzwering, een eed tot bevestiging, eed om iets vast te maken, is voor hen, voor die mensen, is voor dezelfde een einde van alle tegenspreken. Als de eed gezworen wordt, dan staat het vast, wordt niet meer tegengesproken. Waarin God, willende de erfgenamen der beloften is overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. Oftewel, daarom is God met een eed daartussen gekomen. Al die tegenspraak moest afgelopen zijn en God zwoer eed aan Abraham. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, dat zijn dus twee eedzweringen eigenlijk. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen een sterke vertroosting zouden hebben. Waarna de vraag is, Welke twee dan? Want hier was er toch sprake maar van één aan Abraham. En het antwoord is, er was er nog één. Maar die staat in hoofdstuk 7. Want daar staat in vers 17. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan staat dan in vers 20, en voor zoveel er niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, zo'n moeilijke zin, maar ik wil gewoon zeggen dat de priesters van het oude verbond werden priesters zonder eedswering, de Levitische priesters, werd niet gezworen. Maar deze, vers 21, de priester naar de ordening van Melchizedek dus, deze met eedswering door degene die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is een uitspraak uit Psalm 110 vers 4, zodat we nu inderdaad twee eedzweringen hebben. Eén aan Abraham met betrekking tot zijn zoon, en één aan de Heer Jezus met betrekking tot het hoge priesterschap van Melchizedek. Het zijn twee eedzweringen, en die twee samen zijn de basis voor het nieuwe verbond. Want de eedzwering in verband met Melchizedek in Psalm 110 vers 4 wijst dus op de komst van de middelaar van het nieuwe verbond. En dus eedzwering aan Abraham wijst dus op de komst van de zoon van Abraham. En dat is Christus. En die is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Oftewel, dat is eigenlijk gewoon Melchizedek, om het nog makkelijker te maken. Het gaat om twee eedzweringen. Ik zeg altijd, daarom worden er waarschijnlijk twee vingers omhoog gestoken bij het zweren van een eed. God doet het ook zo, zijn er twee. Een in Abraham en een in Melchizedek. En los daarvan, als God het nieuwe verbond belooft, en hebben we het niet over eedzwering, maar als God het nieuwe verbond belooft, doet hij het ook tweemaal. Eenmaal aan Abraham en eenmaal aan David. Eenmaal aan Abraham, dat iemand uit zijn lijf, iemand uit zijn zaad, erfgenaam de wereld zou zijn. En aan David, dat iemand uit zijn zaad, iemand uit zijn lijf, koning zou zijn in de eeuwigheid. Nou ja, naar de ordening van Melchizedek. Maar dat staat daar niet bij natuurlijk. Hè? Maar er komt hetzelfde in. Tweemaal beloofd. Eenmaal aan Abraham en eenmaal aan David. En daarna vervuld in de komst van Christus. En dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Hè? Precies hetzelfde. Het zijn de twee verbonden der belofte. Zoals die zo mooi heten in hoe is het? Efeze 4 geloof ik. Efeze 2. De verbonden der belofte. Eén aan Abraham. Eén aan David. En de eedzweringen waren er ook twee. Eén aan Abraham en één aan Melchizedek. Maar het komt op hetzelfde neer. Zijn er dus twee en daarmee is alle tegenspraak beëindigd. Nou, alzo maakten zij een verbond dus. En dat verbond werd gesloten op de plaats Beerseba omdat daar die eed gezworen werd. En deze eed van Abraham en Melchizedek is een afspiegeling van de eed die God zelf gezworen heeft met betrekking tot Christus. Nou. Terug in Genesis 21 vers 32 staat dan, alzo maakten zij een verbond te Beerseba en het wijst dus uiteindelijk op het nieuwe verbond. Daarna stond Abimelech op en Pichon zijn krijgsoverste en zij keerden wederom naar het land der Filistijnen. Zij bleven dus wie zij altijd waren. Ze werden niet ingelijfd bij de familie van Abraham. Ze kregen geen deel aan het burgerschap Israël. Zij bleven gewoon wie ze waren, Filistijnen. Maar ze werden gezegend door het Abraham in hun midden verkeerde. En meer valt er niet over te vertellen. Waarna het verhaal verder gaat met Abraham. Denk ik. Dus, hè? Ja, er bestaat verschil van mening over. In vers 2 en vers 33. Hij plantte een bos in Beerseba en riep aldaar de naam des Heeren des Eeuwige Gods aan. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen. Maar de vraag is, wie is hij? In vers 33 is dat Abimelech of is dat Abraham? Weet ik niet. Weet ik echt niet. Als je het leest zoals het hier staat, zou je zeggen, er staat hij. Dus moet de naam van de man die hier genoemd wordt in het voorgaande vers staan. Of in de voorgaande verse. En dat is de laatste genoemde is dan inderdaad Abimelech. Niet Pichon, want dat is die staat er gewoon bij, die gaat gewoon mee, die is van die beweging, zo Wim kan gezegd hebben. Die zie je er ook altijd, dus dat doet er verder niet toe, het gaat om Abimelech. Maar het is niet uitgesloten dat het gaat om Abraham. Abraham plant een bos in Beersheba en riep al daar de naam des Heeren des eeuwige Gods aan. Waarna hij in het land der Filistijnen woonde als vreemdeling. Ik weet het niet zeker. Als ik puur op Nederlandse gronden, de grond van de Nederlandse taal zou moeten besluiten, zou ik moeten zeggen, die hij uit vers 33 is Abimelech, maar ik heb er een beetje mijn twijfels over. Maar goed, er wordt een bos geplant. En u weet hoe het zit met de planten van bos, het planten van bomen, die worden geplant aan waterbeken. In elk geval is het de uitbeelding van gelovigen en ik heb ook de indruk dat het de uitbeelding is van het volk Israël, het hele volk als zodanig. En in Beersheba, maar ik hou erop dat Beersheba de bron is van de eedzwering en ik ben geneigd het in de eerste plaats in verband te brengen met het natuurlijke Israël, zodat ik denk dat het bos een uitbeelding is van het natuurlijke Israël. Misschien onder de wet, maar dat is niet het belangrijkste. Ik denk het natuurlijke Israël gewoon. Want in dat Israël wordt inderdaad de naam des Heren aangeroepen. Maar u ziet, of het nou Abraham is die het doet, of het Abimelech is die het doet, maakt uiteindelijk weinig verschil. En dat ik denk dat het bos inderdaad een beeld is van Israël, en Israël is het die de naam des Heren aanroept, dat lijkt me in eerste plaats sowieso wel duidelijk. Maar ik ontleen het ook aan het voorgaande gedeelte van Genesis 21, want daar lezen we al eerder over Beersheba. Dat is wel leuk. We lezen pas in vers 31 dat die plaats Beersheba genoemd wordt, maar in vers 14 heet die ook al zo hoor. Want daar staat, toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder, ook het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Beersheba. En daar raakte het water op en daar werd dan Hagar en Ismaël gevonden. Ismaël die lag te sterven, maar die dan toch weer leven ontvangt bij die put dus, hè. Kijk, want het was in Beersheba, in vers 14, en dan zijn ze zonder water, en dan komen we in vers 19, en God opende haar ogen dat zij een waterput zag, en haar is de vraag, hoe komt die waterput daar? Hè, heb je het? Hoe komt die waterput daar? Nou, die had Abraham gegraven. Die was weliswaar in de handen terechtgekomen van Abimelech zijn mensen, maar dat was een waterput van Abraham. Zodat Ismaël dus toch water kreeg van Abraham, hoewel Abraham hem zojuist had weggestuurd. Met een kruik water, een fles water in vers 14. Die raakte op, en toen vonden ze toch water, het was toch van Abraham. En daar heb je de situatie van oude en nieuw verbond weer uitgebeeld. Want het water wat opraakt is uiteraard een beeld van het oude verbond. En als men dan toch water vindt, blijkt het toch leven te zijn uit de bron van de eedzwering. En dan gaat het dus toch over het nieuwe verbond. Zo kom je daar dus toch terecht. En Ismaël is, zoals bekend, een uitbeelding van het natuurlijk Israël. En de geschiedenis van het natuurlijk Israël eindigt hier in dit hoofdstuk en ook in, wat we vorige keer gezien hebben, in Paran. Want de geschiedenis van het natuurlijke volk, voordat het onder het nieuwe verbond terechtkomt, eindigt inderdaad in Paran, letterlijk, namelijk in Petra. Maar dat is in de zesde bedeling, het eind van de zevende week van Daniel, en wat er verder volgt. Hoe dan ook, die bron van Abraham is gewoon de uitbeelding van het woord wat God gegeven heeft aan Abraham, de beloften die aan Abraham gedaan zijn, en daaruit komt inderdaad dat levende water, voor het daaruit ontspringt, dat is een goed woord in verband met de bron, daaruit ontspringt het nieuwe verbond. En dat het nieuwe verbond met een bron van water, een bron van levend water vergeleken wordt, dat mag langzamerhand wel eens duidelijk zijn. Hè? Later vinden we een dergelijk verhaal ook in verband met de bron van Jacob. Die had Jacob gegraven, maar die was terechtgekomen bij de Samaritanen. Nee, dat is in Johannes 4. Bron, Jacobs bron bij Hebron, kom je erop, Hebron. Ja. Maar het is precies zo'n verhaal, want de gedachte is inderdaad dat God zijn woord gegeven heeft, dat weliswaar misbruikt wordt en wat men kwijt is, wat zoek is, maar als de ogen geopend worden, vindt men daar in dat vind men in dat woord toch de beloften terug. En dus de genade en noem maar op. En zo was het met Ismaël in Genesis 21. God opende de ogen en men vond toch deze bron in Beersheba. Diezelfde bron van Abraham die volgens het tweede deel van dit hoofdstuk dan door Abimelechse mensen was veroverd, ontvreemd. Dat is andere woord voor jatten. Ja. Dat was ontvreemd. Nou. Hij plantte een bos in Beersheba en riep aldaar de naam des Heeren des eeuwige Gods aan. Wie die hij is weet ik nog niet, maar het maakt ook niet zoveel uit, denk ik. Het gaat in ieder geval om Israël dat leefde, dat is een bos, leefde bij deze bron van de eedzwering en het roept daar de naam des Heeren aan. Maar tegelijkertijd staat er, en Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen. Maar nogmaals, dat is een uitbeelding van het gelovig overblijfsel, levend te midden van Israël en in breder verband. Het is een beeld van de gelovigen in het algemeen, levend in een eigenlijk een vijandige wereld, een wereld waar ze geen deel van uitmaken. Maar de Filistijnen zijn in de eerste plaats een beeld van Israël, inderdaad gevangen onder de wet en geregeerd vanuit de vijf bekende steden. Die overeenkomen met de vijf boeken van Mozes. Want dat, zo ligt het dan eigenlijk. Waarna vervolgens dat probleem wordt opgelost. Het probleem van wet en genade enzovoorts. Maar dat is in hoofdstuk 22 waar Abraham zijn offer zou brengen. Isaac namelijk. En Isaac blijkt gewoon een beeld te zijn van, zeer gemakkelijk, van de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Weet u nog, Isaac staat immers voor blijdschap, voor lachen, de middelaar van het nieuwe verbond. En dat wordt hij via dood en opstanding, zoals in dit offer wordt uitgebeeld. Dus je ziet dus in al die hoofdstukken eigenlijk steeds opnieuw hetzelfde verhaal terug. De roeping van de verkiezing van Abraham, maar aan de andere kant dat we aan de ene kant dat we te maken hebben met de natuurlijke afstammelingen van Abraham. Bij wie al deze dingen terechtkomen, maar die in wezen niet de erfgenaam zijn. Het blijkt dat slechts een geringer deel van het volk erfgenaam is van deze beloften. En dat geringere deel verkeert inderdaad als vreemdeling te midden van Israël. Nou, dan laten we het bij. Dacht ik, we zijn er ook al nog wat tijd over trouwens. Dus mocht je nog vragen hebben, kan het ook nog anders dan. Nou, kom af, zo zit dat. Hè? Ja. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom van uw genade. Dat wij weliswaar aan de ene kant als vreemdeling verkeren in een wereld die de onze niet is. Maar dat we aan de andere kant ons bewust mogen zijn van al die beloften die u ons gedaan hebt. We danken u dat we net als Abraham mogen weten erfgenamen der wereld geworden te zijn. Omdat we door genade en op grond van uw verkiezing deel hebben gekregen aan dezezelfde beloften en dezezelfde zegeningen. We willen u ook dankzeggen, Vader, dat we ons daar vanavond mee mochten bezighouden. We mogen zien hoe deze fundamentele heilswaarheden geïllustreerd werden in deze oude geschiedenissen. We danken u dat we daaruit onze troost en moed mogen putten. Dat we bevestigd mogen worden door deze oude geschiedenissen. We mogen zien dat er inderdaad in zekere zin nooit wat veranderd is. En dat we als gelovigen weliswaar een minderheid vormen in deze wereld. Maar dat we aan de andere kant verbonden zijn met de levende Christus en deel hebben gekregen aan al die zegeningen die u beloofd hebt aan Abraham zaad. Wij danken u daarom, Vader, voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan. Wilt u ons ook bewaren in de dagen die voor ons liggen en boven alles onze ogen en onze harten op u richten. Opdat we inderdaad ons afhankelijk zouden stellen en weten van u en uw zegeningen en zouden leven tot eer van uw naam. Amen.